Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in deze uitzending van De Rots in de Branding bij de aanvang van de grote vakantie. De scholen hebben hun deuren gesloten. Een groot deel van onze werkende bevolking heeft ook de werkplaats achter zich gelaten voor enkele weken. Velen vertrekken op reis naar het buitenland of anderen maken gebruik om werkjes op te knappen thuis en of om in eigen land uitstapjes te doen. Velen doen ook eens extra aan sport in deze vrije periode. Maar ook velen blijven thuis en veelal omwille van leeftijd, ziekte, financiële redenen enzovoort. Daarom ook een oproep: vergeet hen niet. Ik stel voor een luchtige uitzending voor vandaag. Geen zware thema's, gezellige vakantiemuziek. En ertussen twee interviews die ik had met twee personen. Een priester en een diaken in de opgang naar zijn priesterschap. Beiden hebben een passie, uiteraard, voor Jezus, maar ook voor de sport. Maar we gaan eerst luisteren naar een bijzonder lied uit de musical die vanaf juli in Lourdes wordt afgespeeld. Bernadette de Lourdes. De titel luidt Pourquoi moi? Waarom ik? Gezongen door Eima.
Je suis née dans la boue, sans aucun horizon, que rester à genoux. Sans chercher de raison, je suis née dans la boue, parce que c'était ma place. Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous? Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous?
Je suis pour vous.
Beste vrienden, ik stel voor te luisteren naar het eerste interview die ik voor jullie hier klaar liggen heb. In de media, vooral de katholieke media, verscheen een artikel over de Clerical Cup. We kennen allemaal de wereldbeker voetbal om de 4 jaar. Wel, er bestaat zoiets in het klein als de Clerical Cup. Een voetbalbeker voor priesterstudenten en seminaristen die in Rome verblijven om er te studeren. En zo hoorde ik dat een van de ploegen bestond uit priesterstudenten van het Belgische Pauselijke College in Rome, waar onze Belgische bisschoppen de mogelijkheid hebben om er een aantal seminaristen voor een verdere opleiding tot priester te laten studeren aan een van de pauselijke universiteiten. En toen begon een zoektocht naar een van de seminaristen en alzo kwam ik terecht bij diaken Stijn van Hee. Hij zal jullie uitleggen wat deze Clerical Cup inhoudt en vooral hoe het afgelopen is met hun ploeg. Beste diaken Stijn, zeer hartelijke dank om wat tijd te maken voor onze luisteraars en dan nog vanuit de mooie eeuwige stad Rome. Nu, ik had gelezen en gehoord dat een Belgische voetbalclub bestaande uit seminaristen en priesters had deelgenomen aan de Clericus Cup in Rome. En dan ben ik via een kleine omweg bij jou terechtgekomen. Maar ik stel voor, diaken Stijn, dat je je eerst zelf eventjes voorstelt aan onze luisteraars.
Ja, dus zoals je al gezegd hebt, ik ben diaken Stijn. Stijn van Hee. Ik ben diaken voor Bisdom Brugge. En afkomstig van de kust, zoals je misschien kan horen aan mijn variëteit van het Nederlands.
Ja, ja, zeker.
Ja, dus ik ben van de Middelkerk afkomstig. En dus een aantal jaren geleden heb ik beslist om naar het seminarie te gaan. En ondertussen ben ik sinds vorig jaar in juni diaken geweest. En studeer ik nu dus in Rome. Sinds september. Ja, en dus in september volgt dan een priesterwijding.
Ja. Dus dat is dan nog uw richting theologie dat je dan in Rome afwerkt eigenlijk? Of?
Mijn theologie heb ik eigenlijk afgewerkt in het seminarium in Brugge.
Ah, zo.
Maar de bisschop heeft me dan gevraagd om nog 2 jaar verder te studeren om een licentie te doen
fundamentele
theologie.
Nu, we bellen eigenlijk voor die Clericus Cup. En ja, ik had er eigenlijk nog niet direct iets van gehoord. Dus dat vraagt een beetje een uitleg.
De Clericus Cup is dus een voetbaltoernooi voor priesters, religieuzen en mensen die een opaar zijn daar naartoe. Hier in Rome. En dat wordt georganiseerd door het CSI, dus Centro Sportivo Italiano, die eigenlijk een onderdeel is van de katholieke actie in Vlaanderen en eigenlijk probeert op verschillende manieren om sport wat te promoten, ook binnen christelijke middens en eigenlijk omdat sport ook een plaats heeft in het leven van een christen.
Ja.
Of dat zou moeten. En dus in 2007 zijn ze begonnen met een Clericus Cup, ook hier in Rome. Omdat er toch redelijk wat verschillende colleges en religieuze communiteiten en zo zijn in Rome. Dus dan is het idee ontstaan om eigenlijk echt een toernooi te organiseren tussen verschillende ploegen.
Mm-hmm.
En sindsdien is dus ieder jaar is er een Clericus Cup. Een toernooi met 16 ploegen eigenlijk.
Maar om tot die 16 ploegen te komen, veronderstel ik, zijn er preselecties?
nee, niet echt eigenlijk. Ik denk de eerste 16 die inschrijven kunnen meedoen, maar ja, ook niet elk college en elke groep van religieuzen doet eigenlijk mee. Dus.
Je kan het een beetje vergelijken met een wereldkampioenschap, maar dan in klein formaat zo. Ja.
Ja, dus daarmee zou je het wel kunnen vergelijken. Ja.
Ja?
Alleen, ja, het zijn niet allemaal landenteams eigenlijk.
Ah, nee.
Je hebt een aantal grote landen die een eigen college hebben in Rome, zoals ja, het Spaans college, het Braziliaans college, het Amerikaans college. Maar dan heb je ook een aantal colleges die uit veel verschillende nationaliteiten bestaan, of seminarissen.
Dus het start eigenlijk met 16 ploegen, dus uiteindelijk die verdeeld worden in vier groepen of zo. Dus zo, hè?
Ja, vier ploegen. Ah, ja. En dan gaan de eerste twee iedere keer door naar de kwartfinale en dan
ja.
halve finales en de finale.
Ah ja, zo, oké. Okay. En waar wordt dat dan gespeeld in Rome?
Dat is een soort sportcentrum dicht bij het Vaticaan. Dus waar dat er twee kunstgrasvelden zijn. En daar wordt dan... Dus we zijn begonnen 1 maart, 30 maart.
Ja.
Wordt er iedere week, de zaterdag en de zondag, gespeeld.
Ja.
En dan... Ja. Dan hadden we een onderbreking voor de paasvakantie. En uiteindelijk hebben we stukken iedere week gespeeld dan na de paasvakantie tot de finale op 1 juni.
Ja. Nu, zo'n wedstrijd, heb ik gelezen, duurt iets minder lang, hè?
Ja, het veld is ook ietsje kleiner. Terwijl het is nog altijd groot genoeg, maar...
Ah, ja.
het zijn twee helften van 30 minuten, denk ik.
Ah, zo.
Ja, van 30
okay.
minuten met een pauze van 10 minuten of zo.
Mm-hmm.
En dus als het gelijk is op het einde van de wedstrijd,
ja.
dan worden er straks opgenomen.
Ah ja, geen verlengingen.
Ja. Nee, nee. Dat is nog achter
de ja, nu, heel bijzonder vond ik wel, heb ik iets gevonden, is er iets met die strafkaarten. Wij kennen twee kleuren, rood en geel. Maar
ja, en hier is er ook een blauwe kaart.
Een blauwe kaart, maar dat moet je even uitleggen, ja.
Ja, de bedoeling van heel het toernooi is natuurlijk dat ja, in de eerste plaats om ons te laten voetballen tegen elkaar. Het is ook de bedoeling om het getuigenis te geven van ons christen zijn en eigenlijk dat voetbal te gebruiken om ook ja, mensen te bereiken en om ergens ook getuigenis te kunnen geven.
Ja.
En natuurlijk, dan is fair play natuurlijk wel iets die ook wel belangrijk is om op een positieve manier in het nieuws te komen. En dus zijn er ja, twee dingen die wel speciaal zijn aan de Clericus Cup, denk ik. En dat is dan die blauwe kaart. Is eigenlijk om ja, iets tussen een hele en een rode kaart. Omdat de rode kaart wel vrij drastisch is.
Ja.
Zo'n blauwe kaart kan je een beetje vergelijken, denk ik, met verschillende zaalsporten. Waar je met een treedstraf zit er eventjes van het veld moet om af te koelen.
Ah.
Ja, ik denk dat dat in het handbal en het hockey ook bestaat.
Ah, zo.
Kan het daarmee vergelijken.
Als je een blauwe kaart krijgt, wat moet je dan
ja,
doen?
Maar ik heb eigenlijk zelf geen enkele wedstrijd gezien waar dat er een blauwe kaart gegeven is.
Maar, ah, ja. Maar dan moeten ze eventjes buiten
ja.
het veld gaan staan? Of?
Ja, ik weet
vijf
ja,
minuten of zo.
Juist hoe lang, een minuut of vijf, denk ik.
Ah, ja, ja, oké. Okay. Maar worden er veel gele kaarten en rode kaarten uitgedeeld? Of, want ik veronderstel, ja, de seminaristen en de priesters blijven toch mensen. Dus in de strijd, in het vuur
ja,
van de strijd,
ja.
Vergeet men dat misschien toch?
Gele kaarten worden er zeker uitgedeeld.
Ja.
Rode kaarten heb ik niet gezien. Maar
okay.
het is inderdaad, zoals hij zegt, We bidden wel om de match te beginnen. En
ja.
dan komt de einde. En buiten het veld gaat er allemaal heel vriendschappelijk aan toe. Maar een keer dat op het veld staat, wil je winnen natuurlijk. En dan gebeurt het wel een keer dat je wat te enthousiast bent. dus ja, zelfs bij ons gebeurt dat.
Een heilige tikkel dan, ja. Ja.
ja. Dus het is wel belangrijk om die fair play, allee, die fair play is wel belangrijk. Ook in de groepsfase bijvoorbeeld gebeurt de rangschikking eerst op basis van de punten natuurlijk.
Ja.
Maar dan is het niet zoals in op de wereldbeker of zo dat dan het doelsaldo of aantal gewone matchen telt. Dan is het eigenlijk eerst de ploeg met het minste aantal gele en rode kaarten die het hoogst eindigt. Dus in die zin is het ook wel belangrijk om je hoofd erbij te houden en toch je best te doen om ver te zijn.
Dat is eigenlijk nog een. Dat zou een goed idee zijn voor de wereldkampioenschappen ook eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja.
Oké. Ik bel je ook op, omdat je het natuurlijk meegemaakt hebt. Nu, onder welke naam hebben jullie dan gespeeld? Met welke ploeg?
Wel, ja, we zijn in het Belgisch college natuurlijk, maar niet zoveel.
Nee.
Dus allee, we spelen 11 tegen 11. En we zijn allemaal met 10 studenten hier
ja.
in het Belgisch college. En niet iedereen speelt even graag voetbal. Dus moesten we eigenlijk op zoek gaan naar een ander college nou, om samen één ploeg te vormen. En uiteindelijk hebben we dat bij de Fransen gevonden.
Ah ja.
En zo hebben we meegedaan onder de naam Collegio Franco Belga.
Oké.
Ja.
En in welke groep zaten jullie dan? Van,
ja. Ja, dus we zaten in groep C.
C?
Nu, het is eigenlijk zo, je hebt een aantal ploegen die vooral bestaan uit priesters. Die nog verder studeren in Rome.
Ja.
En die dus ook wat ouder zijn. Maar je hebt ook eigenlijk echte seminaries hier in Rome. Van ja, bisschoppen die hun seminaristen systematisch naar Rome sturen om verder te studeren. En die zijn allemaal een pak jonger. Dus voor de Amerikanen, dat is echt een seminarie. En bij de indeling heeft de organisatie het best gedaan om de priester, de ploeg met priester, waarbij de ploeg met priesters te houden en de seminaristen wat onder elkaar te laten spelen.
Dus de leeftijd.
Omdat er wat klachten waren geweest dat het anders niet eerlijk was. maar wij waren ingedeeld bij de seminaristen, dus in een redelijk zware groep. Ja.
En wie zat er nog in jullie groep dan?
Ja, dus wie zat er in onze groep? Dat was het Romeins-Vaticaans seminari. Dat zijn eigenlijk de Italiaanse seminaristen van hier in de streek.
Met hun temperament natuurlijk, ja.
Uiteraard. Dan Sede Sapientia, zat ook in onze groep. Dat is eigenlijk het seminarie die een beetje georganiseerd wordt door Opus Dei.
Dus, ah zo, ja.
Dat zijn seminaristen van gewone diocesane seminaristen.
Ja.
Maar de opleiding wordt door hen georganiseerd. En dan de derde groep was derde ploeg was Redemptoris Mater,
ja.
Die ook vooral seminaristen zijn eigenlijk.
En dan jullie, ja.
En dan wij.
En hoe waren dan de matchen geweest? Delicate vraag misschien?
Ja. Ja. Het verschil was wel duidelijk. we hadden ook wel wat problemen gehad vooraf, waardoor de voorbereiding niet ideaal was verlopen.
Ah, ja.
Dus het heeft een eind geduurd tegen dat we onze ploeg hadden. En dan om ook samen wat data te vinden om te kunnen trainen.
Ja.
Dat was wel moeilijker dan verwacht.
Ja.
Dus we waren redelijk onvoorbereid aan de aftrap verschenen.
Ja.
Met als gevolg dat we dus 3 keer verloren hebben. Ja.
Nu, er zijn belangrijker dingen in het leven, denk ik.
Ja, ja. Ik heb ons wel goed geamuseerd.
En dan zeggen ze ook, deelnemen is belangrijker dan winnen. Oké.
Okay. Ja, maar meestal zeggen ze dat maar achteraf.
Ja, ja, tuurlijk.
Het is wel leuk om dan, in plaats van naast elkaar op de, in de lessen te zitten, van een keer op een voetbalveld te staan. Ja. Allee, je hebt ook verschillende universiteiten, dus niet iedereen zit in dezelfde universiteit.
Nu ben jij volgend jaar ook nog in Rome?
Ja.
Dus dan kan je nogmaals meedoen en misschien iets beter trainen dan?
Ja. Ja. Dat kan eigenlijk alleen maar beter gaan volgend jaar.
Ja, het is dat. Nu, is er toch een bepaalde anekdote zo dat je zegt, allee, dat moet ik toch een keer vertellen of zo, of iets dat je bijgebleven is van die drie matchen dus?
Twee dingen eigenlijk. Het eerste was onze laatste match. We hadden al wat moeilijkheden gehad vooraf om aan genoeg spelers te geraken. En uiteindelijk zei dat we met 9 spelers kunnen starten tegen 11. We hadden ook geen wisselspelers en de tegenstanders konden in de tweede helft nog frisse krachten inbrengen, dus dat heeft ons dan ook wat genekt. Maar ja, het was misschien nog onze beste match van de drie. Ja. Doordat we alleen maar dachten naar verdedigen, was dat natuurlijk nog redelijk gelukt. Maar in de eerste helft hebben we daar ook nog een hagelbui op ons nek gehad.
Ja.
Het was eigenlijk een match om... Ja, die wel een beetje HP beleven nog, denk ik.
Je zei dat nog een tweede anekdote was?
Ja, het is wel minder met voetbal zelf te maken, maar dus de woensdag voor de finale mochten al de verantwoordelijken van de teams op audiëntie bij de paus.
Ah.
Dus ja, op Sint-Pietersplein de algemene audiëntie. Maar daarna is die dan nog... bij ons gekomen eigenlijk om een groepsfoto te nemen en de wedstrijdbal te signeren met de truitjes van de finalisten ook. Dat was wel een speciaal moment ook, ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Nu, je sprak van de finale en wie heeft uiteindelijk dit jaar gewonnen?
Dus de finale was tussen Collegio Urbano. Dat was ook vooral seminaristen uit Afrika en Latijns-Amerika.
Ja.
Redelijk voetbal-minded.
Ja.
Dan de verliezende finalist was Cede Sapientia. Dus die uit onze groep kwam ook.
Ah ja?
Dus in die zin, ja. Zijn we er ook eervol ten onder gegaan.
Ja, maar allee, toch. Het is toch een zekere troost dan dat er toch... Anderen van de groep toch gewonnen hebben.
Ja, okay. Inderdaad.
Nu, ben jij altijd sportief geweest, Diakenstein?
Vooral geïnteresseerd in sport, ja.
Ah ja.
Zelf heb ik nooit alleen een sportclub of zo gezeten, dan niet. Wel op mijn... Allee, ik ga af en toe wat gaan lopen. Dat me dat wel deugd of zo.
Ja.
En voetbal ook wel graag. Maar ja, en ook niet zo intensief. Maar ik volg wel veel sport, dat wel.
Beste Diakenstein, mag ik je zeer hartelijk danken voor dit telefonisch gesprek. Maar vooral mag ik je in naam van al onze luisteraars ons gebed aanbieden voor een mooie opgang naar je priesterwijding. Dat beloven we jullie. Wie ja. Jou.
Dank u wel. Dat is nog het belangrijkste.
Van alles. Oké. Okay. Goed.
Ja.
Zeer hartelijk dank, hè, diaken Stijn.
Ja, ja.
Beste luisteraars, dit was diaken Stijn van Hee. En zoals aan hem beloofd, nemen we hem zeker op in ons gebed in zijn aanloop naar de priesterwijding die doorgaat in Middelkerke op de mooie feestdag van Ons Lieve Vrouw op 8 september. Ik beloofde jullie een tweede interview. In Frankrijk heb je nu toch al vele jaren jaarlijks een officieel erkende wielerwedstrijd, de wielerkampioenschappen voor de godgewijden. En zo werd al gefietst door priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en zelfs ooit door een bisschop. En een van die priesters die bijna elk jaar trouw van de partij is, is priester Chris Butaille. Zijn stem kent u alleszins als u regelmatig de catechesis volgt op onze radio. En zijn grote passie is fietsen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste priester Chris Butaille, ik dank je zeer hartelijk om nog eens wat tijd vrij te maken voor onze luisteraars. Het is 2 jaar geleden dat ik je voor het laatst heb geïnterviewd en dit naar aanleiding van een heuse wielerwedstrijd, een officieel erkende wedstrijd, officieel erkend door de Franse Nationale Wielerbond, waaraan u dus had deelgenomen. Een bijzondere wielerwedstrijd voor priesters, zusters, dus voor de godgewijden. Nu, dit jaar hebt u terug deelgenomen, maar ik zou toch voorstellen dat u zich eventjes eerst toch wat voorstelt aan onze luisteraars. Uw stem zullen ze zich wel herkennen, denk ik, als de priester die ook catechese geeft.
Ja, dus ik ben nu bijna ongeveer 12 jaar priester. Priester van het bisdom Namen. En ik zit nu ook al 12 jaar in Borin als kapelaan in het verschijningsoord van Maria in Borin. En dan nu is dat ongeveer 4 jaar, ja, dat ik als extra missie erbij gekregen heb, een pastorale functie in een parochie die de meeste Vlamingen ook wel kennen, namelijk Durbuy. En zeker de voorbije jaren met een investeerder Maar ook die heel gekend is natuurlijk. Ik ben halftijds pastoor in Turbuy. Toen enkele parochies daar rond. En dan ook nog halftijds kapelaan op het heiligdom in Bora.
We hebben het over de wielerwedstrijd. Het wordt genoemd La Clergéron. Clergéron. Nee, dat was eind april, begin mei dit jaar. Deze keer heb ik gezien in Bretagne. Maar ik laat u zelf verder vertellen.
Zoals u juist gezegd hebt, dat is een officieel nationaal wielerkampioenschap voor de clerus. Dus voor bisschopen, priesters, diakens, religieuzen, zowel mannelijke als vrouwelijke. Dus een officiële organisatie van de Franse Wielerbond. De eerste keer georganiseerd in het jaar 2000, denk ik. Hè. Dus, en het was nu, in 2019, de 20e editie. De organisatie wordt altijd gedaan door een van de deelnemers die dan de organisatie ontvangt in zijn parochie of bij zijn klooster, als het over een religieuze gaat. En dit jaar waren we inderdaad uitgenodigd op het platteland in Bretagne, in twee kleine dorpjes, Lourmet en Bonnemain, in het bisdom Rennes-Dol-Saint-Malo. Voor de meeste mensen klinkt dat misschien wat ongekend, maar als ik Mont-Saint-Michel zeg, dan zullen de meeste mensen het misschien wel kunnen situeren.
Ik zie het is twee dagen.
Ja.
En ja, dus, hoe gaat dat dan?
Dus elk jaar worden we uitgenodigd om eigenlijk twee wedstrijden te rijden. Eerst een tijdrit en dan ook nog een rit in lijn. We rijden twee verschillende disciplines van het wielrennen. Dus praktisch gezien is het inderdaad een eerste dag de tijdrit. En dan is er wat verbroedering, s'avonds. Ook een gezamenlijke eucharistieviering trouwens.
Ja.
En dan de volgende dag de rit in lijn. Met nog eens een gezamenlijke maaltijd en een gezamenlijke eucharistieviering. Dus het is eigenlijk een combinatie van competitiviteit. Hè. Dus onszelf meten met andere priesters, diakens en religieuzen die dezelfde passie, ja, als ik het een passie mag noemen, voor sommigen is het gewoon een aangenaam tijdverdrijf, hè, dus spitsen. Maar dat dan gecombineerd met samen ook het geloof beleven. En dat is samen met de mensen, met de geloofsgemeenschap waar we ontvangen worden. Want het bijzondere is ook dat we dus overnachten ter plaatse.
Ah, ja?
En dat gebeurt dan in gastgezinnen. Ah, ja. En wat bijzonder was dit jaar, ik was dus te gast bij echt een sympathiek koppel. Maar die had dus wel wat plaats in een typisch Bretonse villa. En ze hadden nog plaats voor een andere deelnemer.
Ja.
En dat was de andere Vlaamse deelnemer. Dus we waren met twee. De tweede Vlaamse deelnemer was een diaken uit Brugge, die ook elk jaar, of bijna elk jaar, trouw aanwezig is. Mark Rommelaren.
Ah ja. Met hoeveel zijn jullie dan zo voor kandidaten?
We zijn toch elk jaar met een 40, bijna 50 deelnemers.
Ah, ja.
Dus voor de organiserende parochie inderdaad een hele uitdaging om de nodige slaapplaatsen te vinden. Maar het brengt ook die mensen zelf meer samen. Hè. Want het gaat natuurlijk over de verschillende parochies heen. En het is mooi om te zien dat het ook elk jaar een mooie kerkervaring is. Het is van mensen, de plaatselijke geloofsgemeenschap met dan de deelnemers. Die samen hun geloof eigenlijk vieren.
Ja. En dan vooral tijdens de mis misschien, dat is dan in een parochiekerk, waar de gelovigen dan ook kunnen bij aanwezig zijn.
Ja, die zijn dan zeker, die zijn dan zeker ook aanwezig. Voor hen is dat ook vrij uitzonderlijk, hè? Dat kun je wel inbeelden.
Zoveel priesters.
Zo'n grote vier met zoveel priesters, dat hebben we waarschijnlijk nog nooit meegemaakt, hè? In die kleine dorpskerken. Een uitzonderlijke gebeurtenis voor die mensen. Het is een heel heugelijke gebeurtenis.
Ja, ja. Eventjes terug naar de koers. Er is dus een tijdrit. Hoeveel kilometer is die?
Dus dat varieert natuurlijk van jaar tot jaar. Maar meestal is dat rond de 10 kilometer. Dit jaar was het vrij kort. Het was een 7 kilometer. Dus het was vrij intensief. Hè. Je moest eigenlijk van in het begin alles geven. Want de afstand was redelijk kort. Maar... Het was toch het toch wel noemen. Ja. Een helling met een bepaalde van 200-300 meter lang. Maar dus...
Zoals in Gerardsbergen zo.
Ja, maar dan zonder kasseien. Het is een muur van Gerardsbergen, maar dan zonder kasseien. Ja.
En dan had je de grote rit.
Ja.
Dat is dan...
De rit in Lijn, die dan, dat was in een ander dorp, op een ander parcours. En dat is dan een aantal rondes. Hè. In dit geval waren het zeven rondes van 7,3 kilometer, dus met een gezamenlijke afstand dan van 51 kilometer.
Toch wel, ja. Ja, ja.
Ja.
En gaan jullie dan dat parcours op voorhand gaan bestuderen zo?
Daar is eigenlijk, soms is daar wel, een aantal jaar is daar wel gelegenheid toe, maar dit jaar eigenlijk niet, want het parcours was eigenlijk niet vrijgegeven op voorhand.
Ah, nee.
Want het is eigenlijk op de dag zelf dat er een verkenningsronde eerst gereden, hè, gezamenlijk. En dan wordt de start gegeven.
Ja. Maar zijn er dan echt priesters die meedoen om te winnen, even af? Of?
Ja, toch wel hoor, toch wel. Ja. Dus je hebt echt een zeer grote variatie van...
motivatie.
Variatie van motivatie ook. Dus je hebt priesters die daar eigenlijk... vrij gepassioneerd mee bezig zijn en die ook echt, dus echt voorbereiden daarop. En die ook een heel goede conditie hebben trouwens. Tussen haakjes, de tijdrit is gewonnen door iemand die een gemiddelde had over die 7 kilometer van 42 kilometer per uur. Dus dat is heel snel. En in vergelijking met het profielrennen is het natuurlijk nog een stuk lager. Maar het is er niet zoveel onder. Bijna op goed amateurniveau.
Okay, dus die had een serieuze voorsprong dan ook, ja?
Nee, want dus dit jaar was het verschil tussen de eerste en de tweede in die tijdrit was minder dan 1 seconde. Het was zeer spannend. En het is de laatste gestarte renner die uiteindelijk nog de snelste tijd heeft gehaald.
Spannend tot het einde.
Soms kan het ook heel spannend.
Nu is er zo een belangrijke anekdote zo, of iets grappig of zo?
Ja. Wat ik zelf... prachtig of hartverwarmend. Dus ik heb gezegd dat we met twee Belgen waren. Dus ikzelf en dan een diaken uit Brugge.
Ja.
Maar er was eigenlijk nog een derde Belg. Een pater Salesiaan, vrij jong, in de 30. Afkomstig uit Wallonië, uit de streek van Luik. Ja. Die Salesiaan in Parijs. Die pater Salesiaan, Die ook heel goed met de fiets kan rijden, heel snel met de fiets kan rijden. Die is dus tussen de besten, hè. Dus die strijdt echt mee voor de overwinning. En dus, wat ik echt heel tof vind, is elk jaar komt hij met een wieleruitrusting in de Belgische kleuren. En dus dat is een beetje om de Fransen te provoceren, maar om een beetje te plagen zo. Hè. Dus hij komt daar met tussen de besten mee rijden met zijn een wieleruitrusting. Met de Belgische driekleur, een beetje toch duidelijk zichtbaar.
Oké. Okay. Ja, dopinggevallen zijn er niet geweest?
Nee.
Oké,
okay, doping,
ook geen controles?
Controles ook niet, dus wel.
Oké.
Dat is niet gecontroleerd geweest. We gaan uit van de integriteit van alle deelnemers.
Ja, dat wordt verondersteld toch, hè? Ja, dat is zeker. Oké.
Okay. Ja.
Misschien de belangrijkste vraag van heel het interview, allee, vind ik toch, dat is, hoe was uw klassificatie van de wielerwedstrijd? Want de vorige keer was het niet zo bijzonder. Ik heb wel een paar foto's van u gezien op internet, u staat daar wat op de achtergrond. Is dat dan wat meer naar voren geëvolueerd? De tijdrit eerst, ja.
Het is niet zoals in een profwedstrijd waar soms tactisch gekoerst wordt of zo. Dus hier is het niveauverschil vrij groot tussen de beste en de minder goede. En ik leun eigenlijk aan zo'n beetje aan de subtop. Dus ik kan echt niet mee met de beste. Een stuk of 7 die er echt wel 1 of 2 niveaus bovenuit steken.
Ja.
En een tijdrit ligt nooit. Dus dat is gewoon ieder
voor zichzelf.
Ieder apart alles geven. Je kan er echt niet profiteren van het wiel van een voorganger. En in die tijdrit ben ik jammer genoeg net buiten de top 10 geëindigd. Dus op de 11e plaats.
Dat is toch niet mis?
Wat is mijn plaats? Dus ik kan echt ook niks meer verwachten of niks meer eisen. Dus ik ben daar heel tevreden mee.
Dat is toch 11 op de...
De 42, er waren 42.
Ah, 42. Ja. En dan de rit zelf?
En dan de rit in lijn. dus ook die... Het parcours was vrij vlak, met een klein beetje niveauverschil, maar niet genoeg om echt direct voor afscheiding te zorgen. Maar ja, als de grote mannen dan toch beginnen te demareren, dan kun je na een paar demarages toch niet meer volgen. En komt iedereen eigenlijk in zijn groepje terecht, dus van zijn niveau. Ook daar ben ik zo'n beetje in het tweede groepje terechtgekomen. Dus ook daar ben ik net buiten de top 10 geëindigd, dus weer op de 11e plaats. In de sprint van dat tweede groepje ben ik jammer genoeg laatste geëindigd. We waren met 5 man, dus...
Goed.
Ja.
Okay.
Maar ik wil me toch ook verdedigen. Dus ik denk dat ik een nadeel heb tegenover mijn confraters die bij een wielerclub aangesloten zijn. Zij rijden dan vaak in groep. En dat is toch een speciale ervaring om zoveel mogelijk te profiteren van het meegezogen worden door de anderen. En ik merk dat ik rij altijd alleen. Ik rij altijd alleen ik ervaar dat als een groot technisch gemis zeker in de rit in lijn. Dus voilà. Maar nogmaals, ik ben heel tevreden met mijn klassificatie, met mijn uitslag. Ik ben geëindigd op mijn plaats en ik kan daar echt tevreden mee nemen.
En volgend jaar doet u terug mee waarschijnlijk?
Ja, dus we hebben ook te horen gekregen waar de organisatie volgend jaar is. En, dat is in de Ardèche. Dus,
dat is
een heel andere streek, dus veel meer naar het zuiden van Frankrijk.
Dat is al meer klimmen dan,
Maar ik denk dat ik op een klimparcours ook beter tot mijn recht zou komen. Dus ik ben vrij tenger gebouwd, dus ik ben zo eerder het type pocketklimmertje dan de grote beer die de grote molen kan ronddraaien.
Prima, Dus als ik u interview volgend jaar, dan hoop ik dat u hoger opgeklommen bent.
Ik zal mijn best doen.
Ja, oké.
Aan de mensen.
Ah.
Ik maak eigenlijk mijn laatste maanden door in zowel in Porin als Durbuy. Ah. Net zoals dat gebeurt met alle andere priesters, krijg ik soms een nieuwe benoeming. En ik ga dus weggaan uit Porin en uit Durbuy. Het is eigenlijk de laatste grote vakantie die ik in die twee locaties zal doorbrengen. Ja, mensen zijn dan misschien ook nieuwsgierig naar waar gaat priester Chris Bidai dan wel naartoe. Wat is misschien interessant om te weten voor de luisteraars, ik kom eigenlijk terug naar Vlaanderen. Ik heb een nieuwe benoeming gekregen in het vicariaat Vlaamse Brabant. En dat is in de, wat men daar noemt, een pastorale zone, Ternat. Dus tussen Brussel en Aalst zal ik, voilà, ik denk dat nog behoort tot het Pajottenland. Ik moet dat allemaal nog ontdekken, want het is een streek die mij voor de rest onbekend is. Jammer genoeg, ergens verlaat ik Borin. In een priesterleven is het zo dat je ja, dat je altijd moet openstaan voor de wil van de Heer. En ik heb eigenlijk het afgelopen jaar ergens een paar tekenen gehad die ik in onderscheiding heb geïnterpreteerd als, ja, als een roepstem van de Heer om terug te komen naar Vlaanderen. Vanaf september zal ik in principe dienstbaar worden in die pastorale zone van Ternat.
Ternat. Dus hartelijk welkom in Vlaanderen dan, zou ik zeggen. Ja?
Dankjewel.
Je mag zeker rekenen op ons gebed en op het gebed van de luisteraars voor uw nieuwe opdracht die u krijgt. Want dat is toch wel het belangrijkste.
Ik zie er ook echt naar uit. Het is een mooie uitdaging en het zal ook blij zijn dat ik... Nederland is toch mijn moedertaal. En het is mooi om zo een aantal jaren in het Frans pastoraal te doen. Maar je moedertaal kun je toch nooit vervangen door een andere taal. Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat ik terugkom. En ik zie ook echt hoopvol uit naar de plaatselijke parochiegemeenschap die ik daar zal mogen ontmoeten.
Oké, goed. Voilà, we gaan afsluiten. Ik dank u zeer hartelijk voor dit interview. En we blijven verenigd in het gebed. En tot een volgende gelegenheid, priester Chris Betaille.
Zeker, dank je wel.
Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres.
En dit was priester Chris Butaille, dus vanaf september pastoor in de pastorale eenheid van Ternat. Neem het zeker op in jullie gebed. We naderen het einde van deze uitzending en ik zou willen afsluiten met een zeer mooie getuigenis van de hoofdalmoezenier van de brandweer in Parijs. U herinnert zich de grote brand in de Notre-Dame de maandag van de Goede Week. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en wens degenen die op reis zijn een veilige thuiskomst en een verrijking naar lichaam en ook naar ziel. Vergeten we niet dat we ook op reis christenen zijn. En voor degenen die thuis blijven of niet anders kunnen, zoals door ziekte of leeftijd, wens ik ook het allerbeste toe. En bijzonder voor hen als slot het prachtige Marialied van en gezongen door de onlangs overleden Charles Aznavour. Tot een volgende uitzending.
Je suis le père Fournier, aumônier principal à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et j'étais l'aumônier de permanence ce 15 avril où un incendie extraordinaire se produit à la cathédrale Notre-Dame de Paris. De permanence, je suis appelé et tout de suite en arrivant, deux choses me semblent essentielles à accomplir. La première, sauver ce trésor inestimable qu'est la couronne d'épines, et ensuite, bien sûr, Jésus présent dans le Saint-Sacrement.
Ik ben pater Jean-Marc Fournier, almoezenier van de brandweermannen van Parijs. Op 15 april, de dag van de brand van de Notre-Dame, was ik juist van wacht. Ik werd opgeroepen en ter plaatse waren er twee zaken die voor mij onmiddellijk van groot belang waren. Het redden van de zeer waardevolle doornenkroon van Christus en, uiteraard, Jezus aanwezig in het Heilig Sacrament.
En rentrant dans la cathédrale, elle était peu.
Toen ik de kathedraal binnenstapte, was er weinig rook en ook geen hitte. Maar we zagen wel een soort van visioen, hoe het zou zijn in de hel, met een waterval, maar dan van vuur en met de brokken van de kathedraalpijl die naar beneden vielen via het open gat.
La difficulté pour nous était de trouver celui qui était détenteur du code afin d'ouvrir le coffre-fort dans lequel.
Maar ons probleem was eerst te weten te komen wie in het bezit was van de code van de safe om deze te kunnen openen waarin de doornenkroon en relieken waren verborgen. Dat benam ons een zekere tijd. Ondertussen waren brandweermannen reeds bezig met andere relieken te beschermen door, spijtig genoeg, ze te moeten besproeien met water. Van zodra we de sleutel en de code hadden, werd de doornenkroon uit de safe gehaald en onder de bescherming geplaatst in de prefectuur van de politie.
Alors la Sainte Couronne, tout le monde comprend bien que c'est une relique absolument unique et extraordinaire. Et le Saint-Sacrement, c'est notre Seigneur présent réellement avec son corps, son âme, sa divinité, son humanité. Vous comprenez bien qu'il est un peu délicat de voir quelqu'un qu'on aime périr dans les flammes. Et voilà pourquoi je désirais préserver absolument la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ.
Deze doornenkroon is uiteraard een zeer unieke relique. En het Heilig Sacrament is ons lieve Heer, waarlijk aanwezig met zijn lichaam. Zijn ziel, zijn goddelijkheid en menselijkheid. En het zou raar zijn, zo iemand die je lief hebt, te zien opgaan in de vlammen. En daarom wou ik absoluut de werkelijke aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus vrijwaren.
Pendant ce temps-là, la cathédrale brûle, et puis les pompiers avec 18 lances en batterie, 18 lances qui attaquent le feu.
Ondertussen dat de kathedraal volop brandde, vielen de brandweerlui het vuur aan met 18 lansen. Bij aanvang waren ze met 400, maar dat stijgt naar 600 vrienden in de poging het vuur te overmeesteren, die de meesten benoemden als de brand. Van de eeuw. De commandant-generaal van de brandweer van Parijs was fantastisch. Hij gaf niet alleen de juiste bevelen op de juiste ogenblikken, maar tevens met een uitzonderlijke intuïtie om dit meesterwerk te kunnen vrijwaren.
Quand le feu reprend dans la prend dans la tour nord, dans le beffroi nord et qu'on craint de le perdre, correspond au moment où je sors le Saint-Sacrement. Et ne voulant pas simplement sortir Jésus, j'en profite pour effectuer une bénédiction du Saint-Sacrement. Alors je suis tout seul dans la cathédrale, avec cet environnement un peu de flammes, de feu, de choses qui tombent, incandescentes qui tombent du plafond. Et effectuant cette bénédiction, j'encourage Jésus à nous aider à préserver son logis.
Toen het vuur in de noordelijke toren heerste en het dreigde verloren te gaan, had ik juist het Heilig Sacrament uitgehaald. Ik wou dan niet enkel Jezus wegnemen, maar ik nam de gelegenheid te baat een zegening te verrichten met het Heilig Sacrament. Ik was daar helemaal alleen in de kathedraal, omringd door vlammen en vuur en zaken die van het plafond vielen. En met de zegen smeekte ik Jezus om zijn woonhuis te vrijwaren. Zeker, dankzij Jezus en de prachtige inspanningen van de generaal-commandant heeft het vuur zich niet meer uitgebreid. Men heeft de Noordertoren kunnen vrijwaren en daardoor ook de andere Zuidertoren. We zijn in de vasten en dan herdenken we met de as de woorden: herinner u mens, je bent stof en tot stof zal je terugkeren. Dat was hier een vasten in miniatuur. De kathedraal was aan het terugkeren in het stof, maar niet om te verdwijnen, maar zoals de christenen, terug te keren, nog mooier en krachtiger, zoals na de verrijzenis, zoals onze Heer Jezus Christus.
Nous avons commencé le carême en imposant des cendres en disant « Souviens-toi, homme, tu es poussière et tu retourneras la poussière ». Eh bien, c'était exactement un carême en miniature. La poussière, la cathédrale était en train de retourner à la poussière, non pas pour disparaître complètement, mais comme pour les chrétiens, pouvoir renaître plus belle et plus forte encore après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ave Marie.
Maria.